Goedemorgen gemeente. Op deze tweede kerstdag heten we u en jullie van harte welkom hier in de kerk en ook die thuis meekijkt. In deze dienst vanmorgen zal dominee Lam uit Moordrecht voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 105 vers 1. Loof, loof, verheug de Heer de Heren. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. We gaan opnieuw zingen uit Psalm 105, en nu de versen 2 en 3. Thank you. Beleiden wij nu ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, stemmen we er met hart en mond mee in door samen te zingen uit Weerklank, gezang 46, vers 4. Spreken ieder nu van u als volgt voor zichzelf met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derden dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wil wij nu samen zeggen over deze dienst? Trouwe Heer in de hemel, Vader en Heilige Geest, u danken wij dat u ons opnieuw samenbrengt. Dat we opnieuw iets van u mogen horen. Dat u opnieuw ons iets doorgeeft van uw goede woord van het blijde kerstevangelie. En we danken u dat we vanmorgen weer op grote toonhoogte mochten beginnen, door u te loven en te prijzen, door met woorden van uw oude volk Israël u het eren zijn God toe te zingen. En u komt ook toe de eer en de lof en de dank en de aanbidding, dat u woord hebt gehouden, Heere, dat u uw lieve Zoon naar deze wereld hebt gezonden. Het licht dat onze nacht verdrijft. Uw Zoon, die onze schuld op zich heeft genomen, die ons bestaan is binnengekomen en die al het onze tot het zijne heeft gemaakt, opdat wij zouden leven door Hem. dat we onze armoede zouden kwijtraken en zijn rijkdom mogen ontvangen. Opdat wij bevrijd zullen worden waar hij in doeken gebonden was. Omdat wij het leven zullen ontvangen waar wij voor de dood hebben gekozen. We belijden u ook vanmorgen, heren. Zo zitten we in elkaar als mensen die telkens maar de verkeerde kant op gaan, bij u vandaan, ten koste ook van onze naasten. En hoe kunnen we dan uw grote naam prijzen? Hoe lukt ons dat? Maar we merken dat u zoveel met ons hebt opgehad, dat u zozeer met ons lot bewogen bent geweest, dat u uw zoon hebt gezonden. Nu bidden wij u om de kracht van uw geest, opdat u ons ook vanmorgen laten meenemen door het kerstevangelie. Dat we er ons over verheugen. En dat we voor onszelf en misschien wel tegen elkaar zeggen dat de Heere ons op het oog heeft gehad. Dat hij onder miljoenen ook naar mij heeft omgezien. Heere, schenk ons zo met elkaar een goede en gezegende dienst, waar we ons hart aan ophalen. Als ouderen en jongeren, ook de jongens en meisjes, dat ze het zullen begrijpen. Zegen ons wanneer we thuis meeluisteren. Meer dan eens noodgedwongen, omdat we door ouderdom niet meer kunnen. Omdat onze gezondheid of beter onze ziekte ons tegenhoudt. Maar het houdt u toch niet tegen, Heere, om ons waar wij ook zijn te zegenen, om ons te laten delen in uw liefde, om ons af te helpen van onze zonde en schuld. Zegent u een ieder die een taak heeft in deze dienst, of rond deze dienst, en open de mond van uw dienaar, dat hij uw lof verkondigt. Uit genade. Amen. Wij openen nu samen het woord van onze God. En we doen dat in Jesaja 52 en 53 en in Filippenzen 2. Allereerst uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 52 en 53. We beginnen te lezen in hoofdstuk 52 vers 13 en lezen door tot en met hoofdstuk 53 vers 2. In het middelste gedeelte van de profetieën van Jesaja komen we een aantal liederen van de profeet tegen over de knecht des Heren. Dat zijn profetieën over de Heer Jezus Christus. En we lezen een gedeelte uit het vierde en laatste lied over de knecht des Heren. Jesaja 52 vanaf vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn aangezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Tot zover lezen we samen uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen we de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Filippenzen, hoofdstuk 2. Ik noem u Filippenzen 2. En we lezen uit dit hoofdstuk de versen 1 tot en met 11. De apostel schrijft aan die gemeente toen en ook aan ons als gemeente nu: als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, Als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot het kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou belijden. Jezus Christus is Here, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover lezen we samen uit het Nieuwe Testament. De tekstgemeente voor de verkondiging van Gods woord voor deze morgen van tweede kerstdag treft u aan in Filippenzen 2, versen 6 en 7. Kerstevangelie zou je kunnen zeggen naar de beschrijving van de apostel Paulus. En hij gaat dan wat dieper in op de achtergrond van het kerstgebeuren. We lezen de versen 6 en 7 nog een keer. Het woord van onze God luidt hier als volgt. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Gaan we nu samen zingen, gemeente, in antwoord op de schriftlezingen, tegelijkertijd in voorbereiding op de prediking, Psalm 89, daarvan het negende vers, een profetie over Christus als Davids grote zoon, en vers 16, een vers in mineur, passend bij onze tekst. Psalm 89, vers 9 en 16. Gemeente des Heren, u hebt misschien de Filippense brief wel eens in zijn geheel in één keer doorgelezen. Dat is ook niet zo moeilijk, want het is geen lange brief. En als je dat doet, als je deze Filippense brief eens in één keer doorleest, dan merk je dat hij geschreven is in de toonaard van de blijdschap. Dat wordt meteen aan het begin van de brief al duidelijk wanneer we Paulus zien schrijven: ik bid voor uw gemeente met alle blijdschap. En aan het eind van zijn brief roept hij de gemeente op om blij te zijn. En zegt hij meer dan eens tegen haar: verblijd u altijd in de Heer. En Paulus geeft de gemeente van Filippi ook een bijzondere bijnaam, namelijk mijn blijdschap en kroon. En zo zijn er nog wel meer plekken aan te wijzen in de Filippense brief waar die toonaard van de blijdschap doorklinkt. Het is alsof de apostel bij de engel in de kerstnacht in de leer is geweest. U weet het, die bezuinde het uit boven Efrata's velden: zie, ik verkondig uw grote blijdschap. U is heden de zaligmaker geboren. Nou, en deze verheugde klanken vangen we op in heel deze Filippense brief. En dus de apostel er veel aan gelegen dat de blijdschap van die gemeente in Filippi, dat die blijdschap niet weg ebt, dat die niet verdwijnt. En dat kan zomaar, u weet dat. Het kon in die gemeente van Filippi toen, dat kan in onze gemeente nu, dat de blijdschap zomaar weg is. En daarom schrijft Paulus aan het begin van ons teksthoofdstuk: gemeente, als we nou iets met elkaar hebben, als er onderlinge genegenheid is, als er verbondenheid is door de Heilige Geest, als er nog tal van andere dingen zijn die we gemeenschappelijk hebben, laat mij op grond daarvan een beroep op u mogen doen. Maak mijn blijdschap, heb je het weer, maak mijn blijdschap volmaakt, volkomen, door eensgezind te zijn, één van liefde, één van ziel, en sla de ander hoger aan dan jezelf. Je merkt aan alles dat Paulus zijn best doet om dat de gemeente echt heel na aan het hart te leggen. En daarom formuleert hij het nog net weer een graadje indringender, zegt hij ook tegen de gemeente: laat nou de gezindheid van Christus Jezus in u zijn. Je kunt dat heel eenvoudig vertalen, weergeven, deze woorden: laat de gezindheid van Christus in u zijn. Je zou ook in alle simpelheid kunnen zeggen: lijk op de Heere Jezus. Dat wil Paulus kwijt aan die gemeente van Filippi. Lijk op de Heere Jezus. En wij zeggen het vanmorgen tegen elkaar: lijk op de Heere Jezus. Want zo maken we elkaars blijdschap volkomen. En daar roept de apostel dus, ik zei het al even, de gemeente met klem toe op. Want de Heere Jezus is niet alleen onze grote voorganger, die onze schuld verzoent bij de Vader, die een pad kapt door het oerwoud van onze missers en noem maar op. Nee, de Heere Jezus is ook ons grote voorbeeld. Hij is en voorganger en voorbeeld. En daarom, gemeente van Filippi, gemeente van Ochten, laat de gezindheid van Christus in u zijn. Lijk op de Heere Jezus. Nou, dat is het eerste gedeelte van wat Paulus kwijt wil, van wat ik vanmorgen aan u kwijt wil, het eerste gedeelte van dat Filippense 2. En in het tweede gedeelte van Filippense 2 schakelt Paulus dan weer over op Christus als voorganger. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door een lied in te zetten, een loflied. Het gedeelte waaruit onze tekst genomen is, de versen 6 tot en met 11, is een loflied. De verklaarders zeggen, dat klinkt dan een beetje officieel, maar zo heet dat dan in de uitleg: het is een voor-Paulinisch Christuslied. Paulus heeft het al gehoord, vernomen, wellicht in een andere gemeente, of het werd voorheen in Filippi, kwam al gezongen daar, dat de mensen dit lied over de Heere Jezus kenden, waar wij vanmorgen onze tekst uit hebben genomen. Paulus gaat dus zingen hier in onze brief. En dat ligt voor de hand dat hij gaat zingen, want hij heeft daarnet de naam van Christus genoemd. En als de naam van de Heere Jezus wordt genoemd, u merkt dat misschien van tijd tot tijd ook wel, hè, dan maakt dat van alles in je los. Vreugde, dankbaarheid, blijdschap. Dat God de wereld, dat God ons, dat God mij zo lief heeft gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft, Wie kan dat begrijpen? Wiens verstand vermag dat te onderzoeken? En wiens tong lukt het om dat nou op zijn allerdiepst en allerhoogst te vertolken? En dan gaat het nog het beste dat je ervan gaat zingen. Uitleggen is mooi, verklaren is mooi, maar zingen, dat is het beste. Zingen over wie Christus is en wat hij deed. Zacharias deed het, Maria deed het, Elisabeth deed het, we hebben haar lofzang meegezongen, net na de geloofsbelijdenis. De engelen deden het, zingen, omdat het kerst was geworden. En nu horen we het de apostel Paulus doen, zingen omdat het kerstfeest is geworden. En wat zingt Paulus dan? En daarmee zijn we bij onze tekst. Toen Jezus in de gestalte van God was, heeft hij het niet als een roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. Dat zijn natuurlijk geen makkelijke woorden. Maar u hoort er tegelijk misschien wel in dat het toch ook tegelijkertijd hooggestemde woorden zijn. En ook letterlijk beginnen deze woorden hoog. In de hemel. Want daar was Christus kind aan huis. Daar woonde hij voor hij als een kinderke klein en teer naar de aarde kwam. En Maria en Jozef hem in doeken wonden en neerlegden in de kribbe. Daar zat hij op de troon. Daar was hij één met de Vader en de Geest. En daar zongen de engelen nooit lovens moe hem het driemaal heilig, heilig, heilig toe. Daar zetelde hij in majesteit en in heerlijkheid. Kortom, daar was hij, zoals Paulus zegt, daar was hij in de gestalte van God. Christus hoefde zich dus niet tot op het niveau van God op te werken. De Heer Jezus had het met eerbied gesproken niet nodig om eerst een diploma te halen voor die het beroep van God zou mogen uitoefenen. Hij hoefde het ook niet op een slinkse gemeenpakken te krijgen, laat staan te roven. Nee, hij hoefde daar niet pas. Hij was zelf God. We hebben het beleden hè, met die geloofsbelijdenis van Nicea. Hij is God uit God en licht uit licht. Met andere woorden, zou Christus hier op aarde verschenen zijn in volle majesteit en heerlijkheid? Zou hij als de koning der koningen en de heren der heren in vol ornaten met een groot gevolg onder ons zijn opwachting hebben gemaakt? Zou hij op deze manier in de kerstnacht naar deze wereld zijn gekomen? En in het Oude Testament lees je soms ineens dat hij met iets van heerlijkheid naar de wereld kwam, als de engel des heren. Zo verscheen hij aan Gideon, zo verscheen hij aan de ouders van Simson, met iets van de heerlijkheid om zich heen. En als de Heer Jezus dat had gedaan met kerst, dat bedoelt Paulus te zeggen, dan had hij daar het volste recht toe gehad. Dan hoefde hij het aan God gelijk zijn niet als een roof te beschouwen, als iets wat hij stiekem had weggekaapt en weggepakt. Het aan God gelijk zijn hoorde bij hem. Om een voorbeeld te gebruiken, als mijn zoon toevallig thuis is, de telefoon gaat over en ik ben er niet zo gauw bij om de telefoon op te pakken en hij doet het. Mijn zoon, als hij de telefoon oppakt en hij dan zegt, u spreekt met Johan Lam, dan rooft mijn zoon die naam Lam niet. Dan doet hij niet iets onrechtmatigs. Nee, die naam Lam, die hoort helemaal bij hem. En zo is het ook met onze Heere Christus. Hij was in de gestalte van God. Het God zijn hoorde bij hem. En daarom was de gelijkheid aan God, zoals Paulus schrijft, voor hem geen diefstal. En hoe is nou onze Heere Christus hier op aarde verschenen? Hoe kwam hij naar ons toe in de kerstnacht? Niet in zijn goddelijke majesteit. Niet in zijn hemelse glorie. Er gebeurde iets anders. Paulus schrijft, hij heeft zichzelf ontledigd. Zo is het voor de Heere Christus kerstfeest geworden. Dat het kerstfeest is geweest, je kunt het op allerlei manieren verwoorden en je kunt er met heel veel teksten over preken, prachtig. Maar misschien is wel een van de diepste dingen die je over kerst kunt zeggen, wat hier in onze tekst staat vanmorgen. Dat Christus zichzelf ontledigd heeft. Dat wil zeggen dat hij zichzelf leeg gemaakt heeft. Dat hij van zijn glans en zijn glorie en zijn kracht beroofd werd. In de Statenvertaling staat het woordje, hij heeft zichzelf vernietig. Over die woorden moeten we dan eens even vanmorgen nadenken. Het is kerst geworden en Christus heeft zich zodoende ontledigd, vernietigd. Schokkend om het zo te verwoorden, dat voelt u wel met me mee vanmorgen. Het is niet zo makkelijk om dat woord te vertalen. Het heeft diverse betekenissen. Het is een vertaling die zegt, Christus deed afstand van zijn positie. Maar ik denk dat dat net iets te zwak is vertaald. Want Christus deed maar niet afstand van zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Hij maakte zichzelf leeg. Zichzelf. Dus niet maar iets om zich heen, nee, zichzelf als persoon. Hij stelde niet voor een jaar of 30 zijn goddelijke natuur buiten werking, om die met Pasen weer in te schakelen. Nee, de Heer Jezus, hij daalde, zoals we dat dan zeggen, hij daalde zeer diep af in het vlees. Zo zegt Johannes het in zijn kerstevangelie. Het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus zich onderwierp aan alles waaraan ook wij onderworpen zijn. Dat is nogal wat, hè? Dat is uiteindelijk aan zonde en dood, aan duivel en hoon. De Heer Jezus was als een vader die in de winter in het ijskoude water springt, zijn kind achterna, dat in een wak wegzinkt. Zo laat God de Zoon zich in de kerstnacht in het donkere, ijskoude water van deze wereld zakken. Hij ontledigt zichzelf. Hij wordt gemeente wat wij zijn. Een verstijvend en verdrinkend mensenkind. En daaruit blijkt nog iets. Dit alles overkomt de Heere Jezus niet. Hij kiest ervoor. Vernietigen, ontledigen, dat is maar geen lot, dat is een daad. Daad aan Christus zelf, van hemzelf. En als deze dingen vanmorgen tot ons doordringen, gemeente, dan is het alsof de psalmen en de gezangen die we deze dagen zingen of horen zingen, alsof die veel te uitbundig zijn. Alsof het orgel veel te enthousiast speelt. Alsof trompetten en noem maar op ten onrechte hun feestelijk geluid laten horen. Want wat is er gebeurd? Christus is tot niets gemaakt. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Hij is weggezonken in dat ijskoude wak van deze wereld. De woorden waarmee Paulus het kerstevangelium omschrijft, die verlangen toch veel gedemptere, veel stillere muziek, veel treuriger muziek. Het is de grote componist, Johann Sebastian Bach geweest, die dat heeft beseft toen hij de geloofsbelijdenis van Nicea op muziek zette. Het werd een van zijn prachtigste werken. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. Zo laat hij het koor zingen. En het koor zingt dat heel bezield. En even later zingt het koor. En in één Heere Jezus Christus. Ook dat wordt gezongen in een toonsoort die vreugde, grote vreugde weergeeft. En daarna zet het koor opnieuw in. En nu in mineur, klagend. En dan zingt het koor. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En als je naar dat muziekstuk luistert, dan merk je dat er steeds ingehoudener wordt gezongen. Steeds lager, steeds zachter. In dramatische klankkleuren schildert Bach het ons voor ogen, die zichzelf vernietigt, die zichzelf ontledigd heeft. Dat is een van de meest dramatische aspecten van kerst. Zongen er net even van met Psalm 89. Die aangrijpende regel. Zijn kroon ligt ter aarde neergesmeten. Dat gaat over de Heer Jezus. Al zijn glorie legt hij af. De heerlijkheid die hij bij zijn vader had voor deze wereld er was. Weg. En de aanbidding door de engelen. Weg. En de regering van hemel en aarde. Weg. Dat op dat moment rondom Gods troon niet heel stil zijn geworden. De hemelse vreugdegezangen verstomden. De instrumenten zwegen. Wat moeten door God de Vader zijn heen gegaan toen zijn zoon, zijn enige geborene, zich ontledigde. Daar ging zijn vreugde. Daar verdween zijn lust en zijn leven, zijn andere ik. Niet alleen Christus werd leeg, ook de Vader werd leeg. De Geest werd leeg. Geen wonder dat Bachs muziek gedempt klinkt in mineur, heel klagend. Berooid en beroofd verschijnt Christus op aarde. Vandaar de stal, vandaar de kribbe, vandaar de doeken. Het lijkt heel vertederend, maar voor hem die ooit in de gestalte van God was, was het, en dan verander ik maar één letter, was het o zo vernederend. Leef het daarbij. Nee, we weten wel beter. Als je verder leest in Lucas 2, Jezus werd op de achtste dag besneden. Als was hij een zondaar en moest ook bij hem het kwaad weggesneden worden. En 40 dagen na zijn geboorte werd hij voorgesteld in de tempel. Hij die boven de wet was, kwam nota bene onder de wet vernederd. En op zijn 30ste, toen zijn optreden in het openbaar begon, gedoopt in de Jordaan om als een boeteling, om als een groot zondaar gewassen te worden, ontledigd. Steeds lager ging Christus, steeds leger werd hij. Dan kleurt het lied van de apostel nog donkerder. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dat is wat. De Heer Jezus die van huis uit, van de hemel uit, in de gestalte van God is geweest. Nu in de gestalte van een slaaf, een knecht. De Heer, de knecht. De meester, een slaaf. En het vervolg van het lied klinkt net zo donker. Hij is aan de mensen gelijk geworden. God, God de Zoon, mens. Opnieuw zeggen we tegen elkaar vanmorgen, dat is wat, aan de mensen gelijk. Dus zoals u bent, zoals jij bent, zoals ik ben. Met alles wat daarbij hoort, bij ons mens zijn hoort. Aan verdriet en leed, aan zonde en schuld, aan agressie en geweld. Paulus kan de gemeente wel oproepen om te lijken op Jezus, maar het is helemaal omgekeerd. Hij lijkt op ons. Het kerstevangelie is dus wel iets anders dan het sprookje van de verklede prins. U weet wel, de koningszoon die werkmansplunje aantrekt, die de mensen gaat helpen en die dat incognito doet. En op het kritieke moment dan ontpopt hij zich als een held, zodat iedereen hem bewondert. Maar wat zien we de Heer Jezus doen? Hij verbergt zich steeds meer, zodat de ogen van het geloof steeds scherper moeten turen om te ontdekken. Is hij het nou wel of is hij het nou niet? En uiteindelijk heeft hij zichzelf verborgen in lijden en in dood. Hij is gehoorzaam geworden, zegt Paulus net even na onze tekst, tot de dood, zelfs tot de kruisdood. En zo zingt Paulus dan zijn lied in mineur. Dat grijpt ons aan vanmorgen in gemeente. Dat onze zonde zoveel schade in Gods hart heeft teweeggebracht. Is het wonder dat de vlam van zijn toren, van zijn gekwetste liefde, dat die hoog oplaait. En dat is dan niet gemeend omdat God zo ongevoelig is of zo meedogenloos, maar juist omdat zijn hart zo vol mededogen klopt voor zijn mensenkinderen. We zijn uit zijn scheppershand voortgekomen. Hoe trots in de goede zin van het woord is God op zijn werkstuk geweest. Wat lezen we na afloop van alle scheppingsdagen? Met name als het over de mens gaat. Zie, het was zeer goed. En zo meteen na de preek zullen we zingen dat de mens weinig minder is gemaakt dan de engelen. En we hebben er een ravage van gemaakt. Vandaar Paulus ingehouden zingen. Vandaar Bachs droeve muziek. Vandaar ons berouw. Ja, dan moet eigenlijk Paulus niet verstommen. Bachs muziek zwijgen. Maar dat gebeurt niet. Want dan zingt de apostel op dit moment op ingehouden toon. Hij werkt toch, je hebt dat misschien wel gemerkt bij de schriftlezing, hij werkt toch naar een climax toe. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en hij heeft hem een geschonkene naam boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen en elke tong zou belijden. Jezus Christus is Heer, is Kyrios. Daar gaat het op aan. En dan zingt Bach's koor bijna onhoorbaar. Toch zetten de blazers hun trompetten aan de mond en zitten de paukenisten klaar om vreugdevol tromgeroffel te laten horen. En dan wikkelen Maria en Jozef Gods zoon in doeken en leggen ze hem neer in de kribbe, omdat hij zichzelf ontledigd heeft, omdat hij mens werd, omdat hij voor een slavenbestaan koos. Toch, gemeente, komen de engelen al aangevlogen boven Efrata's velden om God te loven en te prijzen, omdat hij in mensen een welbehagen heeft, in zulke mensen, in schuldige, zondige mensen. En dat kunnen we vanmorgen, gemeente, niet dik genoeg onderstrepen. In mensen een welbehagen. Daarom heeft Christus zichzelf ontledigd. Onze ellende heeft niet het laatste woord. En onze misère niet en onze schuld niet. Er komt een eind aan het verdriet en aan de chaos in Gods vaderhart. Daarom ontledigde Christus zichzelf. Daarom werd hij slaaf. En had zijn aanblik, zoals we bij Jesaja lazen in diens lied, niets menselijks meer. Maar juist zo herstelde Christus de eer van zijn vader, die wij hadden bezoedeld en beklad. Maar Christus ontledigde zichzelf ook, opdat wij, gemeente, thuisgebracht worden in de liefde van God. Opdat wij zo stuk voor stuk, zoals we hier vanmorgen zitten, of thuis meeluisteren, opdat wij het eeuwige geluk zullen ontvangen. Opdat wij voor het eerst of opnieuw gaan instemmen met de vreugdevolle liederen van Paulus en van de engelen, van Maria en Zacharias en Simeon, en van allen die met kerst hun hart en hun mond open doen, vanwege zoveel grote goddelijke weergaloze liefde. Opdat wij en de Heere Jezus gemeente zullen ruilen. Echt kerstfeest vieren, dat is ruilen. De jongens en meisjes doen het misschien wel eens thuis. Dat je ruilt. Je broertje heeft een heel mooi autootje. En je wilt het eigenlijk ook wel hebben. Zullen we ruilen? Of op het schoolplein? Knikkers? Zullen we ruilen? Met kerstfeest gaan we ruilen, gemeente. Kerstfeest is een ruilfeest. En we vragen vanmorgen aan elkaar, willen we dat? Ruilen met de Heere Jezus Christus. Het is er altijd mee bezig geweest. Je hebt mensen die denken, nee, mij niet gezien. Ruilen? Maar ruilen komt toch huilen? Wat raak je misschien niet kwijt? Maar beseffen zulke mensen wel dat niet ruilen met Christus, dat eeuwige wroeging oplevert? Weet je wat ik nou hoop, gemeente? Dat wij allemaal vanmorgen iets hebben van, zou de Heere Jezus dat willen? Ruilen met mij? Hij weet toch wat er allemaal scheef zit in mijn leven? Hij weet toch hoe koud mijn hart vaak is als het om het geloof gaat? Ik wil het wel anders, maar het is niet zo. Ruilen hij met mij, ruilen, wordt hij daar beter van? Ja, gemeente, daar wordt hij zeker beter van. Niet voor niets zingt menig kerstlied over die vreemde, maar o zo wonderlijke en verheugende ruil. Ik denk aan Nicolaus Herman, tijdgenoot en bekende van Luther, de reformator. Prachtig kerstlied heeft hij gedicht. Ik lees een paar coupletten eruit voor. Hij ruilt, daar heb je het. Hij ruilt met ons op vreemde wijs. Hij neemt ons vlees en bloed en geeft ons in zijn vaders huis zijn eigen overvloed. En even verderop in dat lied. Hij wordt een knecht en ik een heer. Wat win ik veel daarbij? Waar vindt men zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij? En zo is het maar net, gemeente. Dat willen we elkaar vanmorgen al te graag meegeven. Er is nergens zoveel gulheid te vinden als bij onze lieve Heer en Heiland, Jezus Christus. En vanmorgen wordt in de bediening van het woord de overvloed van Gods genade en de gulheid van zijn liefde voor ons uitgestald. En daarom hebt u er goed aan gedaan om ook vanmorgen naar de kerk te komen om thuis mee te luisteren. De liefde en de genade, de grootheid en de vreugde die er bij onze God voorhanden zijn, die wordt hier vanmorgen uitgestald. Wat zeg ik uitgestald? Dat klinkt nog veel te afstandelijk. Uitgedeeld. De Heilige Geest tegen ons zegt, kijk, alsjeblieft, die het vastmaakt in ons hart. En hoe doet de Geest dat? Doordat hij ons met dat oog op dat ruilen leert vragen, leert doorvragen. Waarom? Kinderen doen dat wel eens, hè? Dan zeg je als vader of moeder of opa of oma iets. En dan vraagt dat kind, ja maar waarom? Dan leg je het weer uit. Ja maar waarom? En zo gaat het maar door. Willen we groeien in het geloof, gemeente? Dan is het goed om telkens te vragen waarom. Waarom hebt u zich ontledigd, Heere Christus? Om jou met Gods zegen te vervullen. Waarom bent u neergedaald uit de hemelse heerlijkheid? Om jou daarin op te nemen. Waarom liet u zich wikkelen in arme doeken? Om jou het feestkleed aan te doen. Waarom liet u zich daar in Golgotha, waarom liet u zich daar op Golgotha hangen in de storm van Gods oordeel? Opdat jij voor het gericht van God vrijgesproken wordt. Gemeente, dat is het effect, of beter, dat is de zegen van Christus. Omdat we vanmorgen tegen elkaar ruilen, hoor. Ruilen met de Jezus Christus. Inmiddels is hij, niet voor niets eindigt Paulus lied daarmee, verhoogd en verheerlijkt. Jesaja zong er al van en we lazen het mee even vanmorgen. Mijn knecht zal verhoogd en verheven worden. Hij zetelt weer naast zijn vader op de troon. En de engelen zingen hem weer het driemaal heilig, heilig, heilig toe. De Heer Jezus is niet meer in ons midden in de gestalte van een slaaf. Hij is uit het ijskoude water van deze wereld naar boven gekomen. Hij deelt weer sinds zijn hemelvaart, ja sinds Pasen al, in de goddelijke glorie en luister. Maar, dat mogen we elkaar tot elkaars troost vanmorgen meegeven. Als Christus ons ook nu niet volgt op al onze wegen. Als hij niet vlak achter ons aanging. En net voor ons uitging. Wat moest er van ons worden? We struikelen zo vaak ook na ontvangen genade. En we laten Gods belofte dan hier en dan daar slingeren. Maar de Heer Jezus, hij komt ons achterna. Elke dag. In alle nederigheid, als was hij nog steeds slaaf. Toch is hij de verhoogde. En zijn overwinning op al de machten van het kwaad komen ons ten goede. Onze zonden ruimt hij op. Onze schuld vernietigt hij. Onze onmacht zet hij door zijn geest om in wilskracht. Zodat we waar rempel in een nieuw godzalig leven wandelen. Ja, gemeente, we geloven op hoop tegen hoop dat de Heere Jezus ons bij zijn opstanding al uit dat ijskoude water heeft meegenomen, de oever van het nieuwe leven op. Dat is met ons gebeurd. En daar houden we aan vast, al is het vaak strijdig met onze ervaring. Maar in de heilige doop is het ons toch betekend en verzegeld. Door de doop met Christus verdronken. Met hem vernietigd en ontledigd. Maar door de doop heen tot het leven gebracht. Zo zeker ik dat water van de doop aan mijn voorhoofd heb. Zo zeker ben ik met Christus verheerlijkt. En daarom wij zijn koningskinderen. Wat zijn we goed af. Met onze drie enige God. Groot is zijn liefde, hoe sterk zijn genegenheid, hoe krachtig zijn ontferming, hoe diep zijn welbehagen. En dan kan het toch niet anders, gemeente. Of wanneer we zo meteen kerst achter de rug hebben, dan doortrekt de grondtoon van de blijdschap ook ons doen en laten, elke dag weer. Hoe de omstandigheden ook zijn, hoe schrijnend ze soms ook zijn. In onze knieën buigen we voor de Zoon van God, die ons heeft lief gehad, toen die zichzelf voor ons ontledigde. We vereren hem, we aanbidden hem, We prijzen hem die nooit in schoner glans verscheen dan toen hij zichzelf vernietigde. En daarom nog één keer, gemeente. Waar vindt men zoveel gulheid weer? Als Jezus heeft voor mij. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Beantwoorden we de prediking, gemeente, door samen te gaan zingen naar Psalm 8, de versen 5 en 6. Danken en bidden wij nu samen. Voor uw woord zeggen wij u hartelijk dank, Heere. Dat u zo God in ons midden bent. En dat u het vooral bent geweest in uw lieve Zoon. Mens, zoals wij mensen zijn. Maar ook verheerlijkt. We bidden u. Dat we het kerstevangelie van vanmorgen en van gisteren, dat we dat als een kostbare schat met ons zullen meedragen. De komende dagen, al die jaar uit, nieuwe jaar in, wetend dat we in uw ontferming zijn opgenomen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Wat de dienst der offeranden betreft, thuisluisteraars kunnen hun gaven digitaal geven via de QR-code. En u als kerkganger mag bij de uitgang uw gaven geven voor de dienst des Heren. De Heren zegenen u en uw gaven. Onze slotzang uit Weerklank, gezang 121, vers 2 en 5. Gaat u nu allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God en draag met u mee zijn zegen. De genade van Jezus Christus de Heere, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest de Trooster, zij met u allen. Amen.